Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 95, de versen 2 en 4. Psalm 95, vers 2 en 4. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig lot ver boven alle goon kan schenken. En het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil weiden. 2 en 4 van Psalm 95. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen aansluitend het laatste vers van Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Daarna lezen we uit de schriften. En de schriftlezing voor deze avond is uit het eerste hoofdstuk van het tweede boek van de Koningen. 2 Koningen 1 is onze schriftlezing. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 68, het 17e vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Twee koningen, één. En Moab viel van Israël af na Achabs dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was en werd krank. En hij zond boden en zeide tot hen, gaat heen, vraagt Baal-Zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heeren sprak tot Elia de Tisbiet, maak u op. Ga op de boden des konings van Samaria tegemoet en spreek tot hen. Is het omdat er geen God in Israël is, dat gijlieden heen gaat om Baal-Zebub, de God van Ekron, te vragen? Daarom nu zegt de Heere alzo, gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden weder tot hem. En hij zeide tot hen, wat is dit dat gij wederkomt? En ze zeiden tot hem, een man kwam op ons tegemoet en zeide tot ons, gaat heen, keert weder tot de koning die u gezonden heeft en spreekt tot hem. Zo zegt de Heere, is het omdat er geen God in Israël is dat gij zendt om Baal-Zebub, de God van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. En hij sprak tot hen, hoedanig was de gestalte van de man die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft. En ze zeiden tot hem, hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel, gegord om zijn lenden. Toen zeide hij, het is Elia de Tisbiet. En hij zond tot hem een hoofdman van 50 met zijn 50en. En als hij tot hem opkwam, want ziet, hij zat op de hoogte van een berg, zo sprak hij tot hem, gij man Gods, de koning zegt, kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman van 50en, indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50en. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn 50en. En hij zond wederom tot hem een andere hoofdman van 50 met zijn 50en. Deze antwoordde en sprak tot hem, gij man Gods, zo zegt de koning, kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem, ben ik een man Gods, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50en. Toen daalde het vuur Gods van de hemel en verteerde hem en zijn 50en. En wederom zond hij een hoofdman van de derde 50en met zijn 50en. Zo ging de derde hoofdman van 50en op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia en smeekte hem en sprak tot hem, gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft die twee eerste hoofdmannen van 50en met hun 50en verteerd. Maar nu laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des Heeren tot Elia, ga af met hem. Vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. En hij sprak tot hem, zo zegt de Heere, daarom dat gij boden gezonden hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen, Is het omdat er geen God in Israël is om zijn woord te vragen? Daarom van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. Alzo stierf hij naar het woord des Heren dat Elia gesproken had. En Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozafat, de koning van Juda, want hij had geen zoon. Het overige nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond verder gaan met de behandeling van het leven en de ambtelijke dienst van Elia. En we zijn toegekomen aan het begin van dit hoofdstuk. En we willen nadenken over de eerste 6 versen van dit hoofdstuk. 2 Koningen 1, de versen 1 tot en met 6. Ik lees alleen nog het eerste en het laatste vers van de tekst. De tekst is dus 2 Koningen 1, vers 1. En Moab viel van Israël af na Achabs dood, tot en met het 6e vers. En zij zeiden tot hem, een man kwam op ons tegemoet en zeide tot ons, gaat heen, keert weder tot de koning die u gezonden heeft en spreekt tot hem, zo zegt de Heere. Is het omdat er geen God in Israël is dat gij zendt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, opnieuw hebt ge ons samengebracht in uw huis. Opnieuw ligt het woord geopend. Opnieuw mogen we onze noden voor u neerleggen. Opnieuw mogen we uw woord horen. Wil u er zelf in meekomen, zodat we en in het prediken en ook in het luisteren naar uw woord ervaren mogen dat gij aan ons denkt. Dat hebben wij niet verdiend. Door onze zonde hebben we alles bedorven. Doordring ons daarvan, Heere, opdat we geen lichte of gemakkelijke opvatting over de zonde mogen hebben, maar opdat we mogen verstaan hoe godeonterend, hoe zielsverwoestend onze zonden zijn. De zonde van bedrijf, de zonde dus die we doen, en de zonde door dingen die we nalaten te doen terwijl we ze zouden moeten doen. De zonde waarmee we geboren zijn en de zonde die in ons leven aan werkelijke zonde hebben plaatsgevonden. Heer, het is een zee die we niet kunnen meten. De lengte, de breedte en de diepte niet. En nochtans wilt u met ons te doen hebben. Nochtans komt u tot ons ook vanavond met de waarschuwingen van uw woord en met de nodigingen van het heilige evangelie. Want ook in deze donkere bladzijde uit de oudtestamentische geschiedenis is dat beide dooreen vermengd. De waarschuwing tegen de zonde en tegen de gevolgen van de zonde. Maar ook de nodiging en de roepstem om u te zoeken en u te vrezen. En dan bidden we, zou u het onderwijs wat in deze verzen ligt opgesloten, waarin het gaat over de dienst van uw kind en knecht Elia, zou u het willen gebruiken en willen zegenen. En zou u willen geven dat de waarschuwende woorden terecht mogen komen bij hen die de waarschuwingen nodig hebben. Heere, wil u dan mensen die op een verkeerd spoor gaan, waarschuwen voor de gevolgen van de zonde. Dat wanneer wij in het pad van de goddeloosheid van het voorgeslacht wandelen, zoals deze koning, de zoon van Achab, dat het oordeel wat gedreigd was, dan inderdaad in vervulling gaat. En dat wanneer wij als verbondskinderen weggaan die tegen de wil van u, de God van het verbond, ingaat, dat dan inderdaad de verbondswraak gestalte krijgt. Heere, geef dat het zo ver niet mag komen met ons, maar dat wij gewaarschuwd en aangespoord en aangevuurd door uw woord u mogen zoeken en geen rust mogen vinden totdat we u gevonden hebben. Wil u geven, Heere, dat het woord ook gebruikt mag worden in allerlei omstandigheden van het leven. Want het gaat vanavond over ziekte en gezondheid. Over de strijd die er zijn kan wanneer ons plotseling onverwacht een ongeluk of ziekte overkomt. en dan uw bedoeling te verstaan. Geef dat we bewaard worden voor verkeerde oplossingen of verkeerde uitleg van de dingen die in ons leven gebeuren. En wil u die grote regel van uw woord op ons hart drukken in tijden van verdriet en in tijden van moeite, van ziekte en van zorgen, dat gij alle moeite en verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw hand zouden geven. Heere, leer ons dat door genade, opdat de wegen van beproeving niet zoals bij deze goddeloze koning ook nog bij mogen dragen tot onze ondergang. Maar opdat de wegen van beproeving ons mogen uitdrijven tot u die de levende God zijt. Want er is een God in Sion, Israëls God, die hulp wil geven en bij wie genade te vinden is, ook in de moeilijkste omstandigheden. Wil u, Heere, geven dat die genade heel in het bijzonder het deel mag zijn en het deel mag worden van velen onder ons. Wil u uw koninkrijk uitbreiden onder jonge mensen en onder ouderen. En wil u hen het heil doen zoeken, niet bij de goden van de tijd, niet bij de Baal-Ekrons of welke afgoden van eigen makelij wij erop nahouden. Maar dat wij het mogen zoeken bij die ene God en bij die ene middelaar Gods en der mensen, de mens Jezus Christus. Heere, laat uw volk dan ook daarin onderwezen mogen worden vanavond, dat ze bij alles wat hun levenspad doorkruist en bij alle dingen die hun leven vervullen, het mogen zoeken bij de grote God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat ze zich ook bewust mogen zijn dat die God een jaloers God is, die zijn eer aan geen ander geeft. Heere, leer uw kinderen dan voor de dingen van dit leven, maar bijzonder ook voor de dingen van het geestelijke leven. Alles alleen van hem verwachten. En wil u geven dat ze het mogen leren. Gij alleen zijt God. En daarom doet ge duizend wonder heen. Wil u met de gemeente zijn? We willen deze vakantietijd denken aan allen die ons voor een tijd verlaten hebben en elders verkeren, dichtbij of misschien ook wel heel ver weg. Heere, wil u op alle wegen en bij alle reizen die ondernomen worden, uw handen over ons uitbreiden, allen veilig bewaren op hun vakantiebestemming en allen ook weer veilig thuisbrengen. Wil u geven dat waar rust gezocht wordt, ook rust gevonden mag worden. Denk aan hen die thuis moeten blijven door een ziekelijk lichaam, door de ouderdom of door andere omstandigheden. Wil u ook hen in deze jachtige tijd de rust schenken die nodig is. En bovenal, Heere, wil u hen die van ons weggegaan zijn en weer terug hopen te keren. En degenen die hier bij ons blijven, richten op de dingen die boven vakantie en boven het vinden van rust op deze aarde uitgaan, op de eeuwige dingen. Want ook dat is het waarvan gespreekt, elke zondag, elke dienst, ook vanavond. Wil u, Heren, geven dat binnen de kerken, waar uw woord verkondigd mag worden vandaag, uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wil u allen die uw woord uitdragen daartoe aangorden met kracht. Wil u onder onze predikanten, hoogleraren, kandidaten, studenten, het krachtige onderwijs van uw geest geven, Heere, opdat ze bovenal verlegen mogen zijn om de bediening van uw geest en daardoor onderwezen willen worden. Wil u geven dat ook dienstknechten mogen worden uitgestoten. De oogst is groot, de arbeiders zijn nog altijd te weinigen. Wil die broeders, Heren, die deze week een beslissing namen en beroepen aannamen, zegenen in hun beslissing, uw goddelijke goedkeuring eraan hechten. De gemeente waar blijdschap is, die blijdschap ook bevestigen, doordat u hen in hun bediening wilt zegenen. En de gemeente waar teleurstellingen zijn, de weg wijzen die u wilt dat zij gaan zullen. Wil u, Heren, bijzonder aan de vakante gemeenten gedenken en daar met uw zorg en met uw genade en de bediening van uw geest zijn en blijven. We smeken van u, wil u zijn over deze hele wereld. Wil de kerken uitbreiden, het werk van evangelisatie, evangelieverkondiging onder Israël. En heel in het bijzonder ook het werk van de zending gedenken. Wil uw koninkrijk uitbreiden en het werk van de oude verleider, de oude verzoeker te gronde richten. Zegen ons land en ons volk. Wil u ons vorstenhuis, het kabinet, de pogingen om tot een nieuwe regering te komen, alles zegenen. En wil u ons wederbrengen tot u, Heere. Wil bij alle verwatering en vervlakking en verwarring in ons goede vaderland in toren aan het ontfermen gedenken en een geestelijke opleving geven. O, bewaar ons voor leidslieden zoals deze koning Ahazia, die van u afweek en die u niet zocht, maar het zocht bij de Baals. Doe het ons, ons vorstenhuis, onze regering, hen die over ons de macht hebben, niet zoeken bij de Baal-Zebubs van deze tijd, maar doe het hen zoeken bij u, de God in Israël. En wil u daarin ook betonen, Heren, dat u God bent. O, wil u het laten zien, ook in ons volksleven, in de kerken, in de gemeente, in onze gezinnen, dat gij God zijt. Gij doet duizend wonderen heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Heren, betoon het. O, we belijden het, wij hebben het er niet naar gemaakt. Onze zonden getuigen tegen ons. Maar wil u het doen, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 135, de versen 3, 9 en 10, zingen: Heren, zegenen u en uw gaven. 135, vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. 9e vers, de afgoden van het heidendom, goud of zilver, gewoon in schijn, hebben lippen, maar zijn stom. En het 10e vers, oren ziet men aan hun hoofd, maar zij horen er niet mee. Psalm 135, 3, 9 en 10. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 99, het tweede vers. God, die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in stof en verheft met lof het heilig opperwezen, wilt het eeuwig vrezen. 99, het tweede vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ik denk dat wij alle geloven dat God spreekt. Maar hoe spreekt de Heere? Wel, zegt iemand, de Heere spreekt door zijn woord. Hij wil het lezen van de Bijbel en de prediking van het woord gebruiken om zo mensen aan te spreken en de weg te wijzen, inderdaad. Maar de Heere spreekt nog op meer wijze. Hij spreekt ook in allerlei gebeurtenissen in ons leven. In heel het verwarrende van het wereldgebeuren. Hij spreekt ook in sommige momenten van ons leven heel krachtig. Als soms ziekte en ellende ons overkomt. Of als we plotseling bewaard worden wanneer een ongeluk voor ogen schijnt. Dan is de sprake van God in ons leven. Verstaan we dat nog? Want we leven natuurlijk in tijden waarin de sprake van God, sprake van God in de geschiedenis, sprake van God in een mensenleven, eigenlijk weggeduwd wordt. We zeggen ook in onze eigen kringen, getuigen allerlei discussies in de vele, veel te vele kerkbladen, dat het allemaal zo moeilijk is om de sprake van God en de bedoeling van God te begrijpen. En we zijn zo geneigd om te luisteren naar de muziek van de wereld. Die zegt, al die dingen die gebeuren, dat is een zaak van allerlei geschiedeniswetten en natuurwetten. Een zaak van oorzaak en gevolg. En zo wordt langzaam maar zeker het spreken van God uit de maatschappij en ook uit ons leven weggedreven, als God het niet verhoedt. En weet u wat dan waar is? Wat ergens in de Bijbel staat. De Heere sprak nog wel, maar zij letten er niet op. Zou dat soms ook in Nederland niet waar zijn? De Heere spreekt nog wel, maar zij letten er niet op. Is het misschien waar in uw leven? In elk geval was het waar in het leven van koning Ahazia. De Heere sprak, maar hij lette er niet op. Deze zoon van Achab. En we willen daar vanavond bij stilstaan in onze serie preken over het leven en de dienst van Elia de profeet. Gods sprake in de ziekte van Ahazia. Daarin openbaart God zich in de eerste plaats als een rechtvaardig God. En in de tweede plaats als een naijverig God. Gods sprake in de ziekte van Ahazia. In de eerste plaats openbaart hij zich als een rechtvaardig God. En in de tweede plaats als een naijverig God. We moeten even terug in gedachten naar de geschiedenis die we de laatste weken hebben gevolgd. Dat was de geschiedenis van Achabs zonde, waardoor hij Nabot van het leven beroofd heeft, en waarin Elia de Tisbiet, de profeet van de Heere, optrad namens de Heere om Achab het oordeel aan te zeggen. Achab en Izebel werd aangezegd dat omdat zij, zonder dat deze man schuldig was, Nabot ter dood veroordeeld hadden en hem en zijn kinderen ter dood gebracht hadden, dat ook zij met hun huis een vreselijke dood zouden sterven. En toen was het wonderlijke gebeurd, het ongedachte. Hebt ge gezien, zegt de Heere op zekere dag tot zijn knecht Elia, dat Achab zich vernederd heeft, deze brute afgodendienaar, die nergens voor terugdeinsde. Deze Achab heeft zich vernederd onder de krachtige hand van God. Want toen hij hoorde dat de Heere met zijn oordelen zou komen in zijn leven en hem, zijn vrouw en hun kinderen zou straffen, toen ging Achab in zak. Toen ging hij in een rouw gewaad. En hij sliep in zijn rouw gewaad. En hij at niet en hij dronk niet. En hij ging langzaam, zo lezen we in de Bijbel, dat wij zeggen, wil zeggen, hij ging met slepende tred, om zo te laten zien dat hij spijt had van wat er allemaal gebeurd was. Maar dat berouw ging niet diep. Dat bleek uit verschillende dingen. Onder andere hieruit, dat toen uiteindelijk de Heere toch nog kwam in zijn geduld en langmoedigheid met uitstel van het oordeel, dat Agab toen op dezelfde voet verder leefde. Toen was de zak, het rouwgewaad, alweer gauw verdwenen. En hij volgde weer het goeddunken van zijn eigen hart. Toen het oordeel uitgesteld was, zodat het niet ten volle in zijn dagen zou komen, toen verzette en verhardde Agab zich weer. Maar toen heeft het ook niet lang meer geduurd. En dat staat in het vorige hoofdstuk wat we samen niet gelezen hebben. Want het is nog maar enige tijd, vermoedelijk heel korte tijd, na die geschiedenis met Naboth, dat er een veldslag is en de koning van Juda en de koning van Israël een bondgenootschap sluiten en ze samen ten strijde willen gaan. En dat de godvrezende Jozefat dan vraagt, voordat we ten strijde gaan, is er niet een profeet van de Heere? En dan zegt Agab, ja, er is nog wel een profeet, maar die haat ik. Dat is Micha ben Jimla, Micha de zoon van Jimla, en die zit in de gevangenis. En dan zegt Micha de zoon van Jimla, als hij uiteindelijk toch gehaald is, dat Agab in die slag ten onder zou gaan. En Agab denkt wijzer te zijn dan God. Wel, als ik dan in die slag ten onder zal gaan, dan zal ik mijn kleding veranderen. Wat een dwaas. Alsof wanneer hij zijn kleding verandert, Gods oordelen hem zullen ontlopen. En hij verkleedt zich als een gewoon soldaat en denkt dat dan niet zoveel pijlen op hem zullen worden afgevuurd. En dat gebeurt ook, er worden niet zoveel pijlen op hem afgevuurd. De vijanden trekken aan op koning Jozefat. En ze laten Agab eigenlijk als een gewone, onbetekenende soldaat voor wat hij is. Maar dan spreekt God. Een man spant zijn boog in zijn eenvoudigheid, zonder bewust op iemand te mikken. En die pijl snort en treft koning Agab tussen de gesp van zijn gordel en het pansier, ergens in de buurt van zijn middenrif. En hij raakt zwaar gewond en hij schreeuwt het tegen zijn wagenmenner: breng mij uit het leger, want ik ben gewond. En voordat hij bij zijn zomerpaleis in Jezreel is, is koning Agab gestorven en ontmoet hij God. En de honden likken zijn bloed, dat druipt bij de bronnen in Jezreel. Zo gaat het woord van de Heere toch in vervulling. Wel, zegt iemand, en als dan koning Agab gestorven is, dan zullen die oordelen die Elia heeft afgekondigd over het huis van Agab, en waarvan Elia ook heeft gezegd dat ze uitgesteld worden tot na Agabs dood en in de dagen van zijn kinderen voltrokken zullen worden, dan zullen die oordelen wel snel volvoerd worden. Ja en nee. Gods oordelen komen in de dagen van de kinderen en de kleinkinderen van Agab, zeker. Maar ze komen wel langzaam. En laten we dat ook bij het begin van deze geschiedenis onderstrepen, gemeente. God blijkt ook hier, zelfs wanneer hij de oordelen over het huis van Agab gaat voltrekken, langmoedig te zijn. Schoon, zwaar, getergd zingen we met die prachtige 103e psalm, langmoedig en genadig. De Heere is groot van goedertierenheid, inderdaad. En soms denk ik dat ook wel over onze tijd en over onze samenleving, over ons Nederland, wat in veel opzichten niet zoveel anders is dan Agabs geestelijk klimaat en dan Agabs maatschappij. De Heere is groot van goedertierenheid, het geduld van God. Heb jij, jongen of meisje in de kerk, je daar wel eens over verwonderd? dat de Heere ondanks de zonde van land en volk, ondanks onze zonde en schuld, toch zo geduldig en langmoedig is. In elk geval was dat zo toen Agab's zoon zijn vader opvolgde, Ahazia. En Ahazia, al heeft hij maar kort geregeerd, elke dag van zijn regering dat er niets gebeurde, elke dag van zijn regering dat de donkere wolken van het oordeel van God zich niet samenpakte over hem en over het huis van Agab, was genadetijd die de Heere gaf. En Ahazia zal daar zeker ook iets van geweten hebben. Want de dingen die in de regeringstijd van zijn vader Agab zich hebben afgespeeld, ze zullen druk besproken geweest zijn in het paleis van Agab, door Izebel en door Agab en door de kinderen. Sommige uitleggers zeggen dat deze Ahazia vermoedelijk wel aanwezig geweest zal zijn als de kroonprins bij het geweldige gebeuren op de Karmel, toen Elia vuur van de hemel liet komen en toen het hele volk in het stof boog en zei: de Heere is God, de Heere is God. En het zal Ahazia ook niet voorbij gegaan zijn dat in die geschiedenis rondom Nabots wijngaard, toen de koning zijn vader in zak ging en langzaam ging en zich vernederde voor de God van de vaderen, en dat toen het uitstel van het oordeel kwam, van die dingen moet Ahazia geweten hebben. Maar we zien in het leven van Ahazia dat zijn levensstijl en zijn levenskoers niet anders is dan die van zijn vader. En daarin zien we opnieuw wat we de vorige week hebben aangestipt. Wat een geweldige invloed, opvoeding, het voorleven van ouders en het voorhouden van ouders in het leven van de kinderen kan hebben. In Spreuken 22, het zesde vers, wordt door de wijze spreukendichter gezegd: leer de jongeling het beginsel zijns wegs in zijn jeugd. En als zij ouder geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Met andere woorden, wat wij in het begin van onze jeugd via onze ouders en via andere instrumenten van opvoeding meekrijgen, dat zet een stempel op ons leven. Zelfs als je godvrezende ouders hebt en van de dingen van het woord bent afgedwaald toen je volwassen werd, dan zal er nog iets van die opvoeding bijblijven. Zoals een nu al hoogbejaard man die een godvrezende vader heeft en die in de weg van het woord onderwees is, laatst tegen me zei, ook al wil hij nergens van weten, al 60 of 70 jaar niet. Je opvoeding, hè? Die fijne opvoeding, dat raak je nooit meer kwijt. En die verdrietige ogen van mijn vader, als ik weer wat deed wat niet klopte, die schrijnen soms in je binnenste. Inderdaad, het stempel wat in onze jeugd gezet is, raken we zomaar niet kwijt. Zelfs al zouden we het willen. Maar u ziet het hier naar de andere kant. Hoe dat een goddeloze opvoeding, een opvoeding in de weg van de Baaldienst, ook zijn wrange, bittere vruchten afwerpt. Deze zoon van Agab gaat in het spoor van Agab. En dan gebeurt er iets, iets wat eigenlijk maar heel, ja, ogenschijnlijk weinig betekent. Samenloop van omstandigheden, iets wat zoveel gebeurt in die tijd. Een van de vazalstaten van Israël, het koninkrijk van de Moabieten, dat al sedert koning David onderworpen geweest was aan Israël, dat valt van Israël af, na Agabs dood. Misschien in die wat woelige tijd rond de troonswisseling hebben ze een kans schoon gezien en gezegd: wij willen van die kolonialistische politiek van Israël niets meer weten. Wij willen onze schatting niet meer betalen. Wij zijn van nu af aan een zelfstandige staat. Zoals dat zoveel gebeurt en gebeurd is in de loop van de geschiedenis. Opstand. En wat doet Ahazia? Wel, naar het gebruik van de koningen en naar de gewoonte van die dagen had hij zijn leger moeten mobiliseren om die onderhorige staat weer te onderwerpen. Dat was de gewoonte. Maar Ahazia doet het niet. Hij zoekt niet om zijn gezag over dat volk wat al vele tientallen en tientallen jaren onderworpen geweest was, weer te bevestigen. Ahazia wordt ons in de Bijbel getekend als een man die houdt van weelderig leven. Wellustig leven. En in plaats van uit te trekken aan het hoofd van zijn troepen, laat hij het maar gaan. En zit hij op het dak van zijn paleis in Samaria. En dan gebeurt er een tweede ongeluk. Want eerst is het een volk wat afvalt, dan is het iets wat hem heel persoonlijk raakt. Op dat platte dak van dat schitterende paleis van koning Omri, Ahazia's grootvader, want die had het gebouwd, waren blijkbaar ook tralies en vensters in dat platte dak om de lucht door te laten, vooral als het warm werd, en voor luchtverversing. Wat er precies gebeurd is, weten we niet, maar in elk geval is hij op een onbedacht ogenblik op zo'n open venster waar wat tralies en netwerk over was gaan staan en is hij daar doorheen gevallen. Hield het hout niet of het traliewerk? We weten het niet. Maar in elk geval, half daar doorheen gevallen, heeft hij zichzelf aan zijn onderlichaam zwaar gewond. Zo zwaar dat voor zijn leven gevreesd wordt. En hij voelt zijn krachten wijken en gaat daarom de goden raadplegen om te weten wat er gebeuren zal. Wat zien we hier? Wel, het lijkt, als we het zo oppervlakkig lezen, alleen maar een toevallige samenloop van omstandigheden. Eerst een volk wat afvalt, dan overkomt hem een ongeluk. En wij zeggen in onze dagen, ja, zo gebeurt dat nu eenmaal. Je moet daar maar in berusten, want ja, dat zijn de dingen die ons zo overkomen. Maar zien we het niet, gemeente, zeker hier in het getuigenis van het woord van God, dat achter al deze dingen de Heere spreekt? Nee, ik zeg niet dat het altijd gemakkelijk is om onmiddellijk de stem van de Heere ten volle te verstaan. Laat dat duidelijk zijn. Maar wanneer wij in de voorzienigheid van God geloven, zondag 10 van onze Heidelberger Catechismus, zoals ook het woord van God daarover spreekt, dan is in alle dingen, ook in de afval van de Moabieten destijds en in het woelen van de volkeren in onze dagen, de hand van de Heere zichtbaar. Dan is niet alleen in het woelen van de volkeren, maar ook in de persoonlijke levensomstandigheden, in een ongeluk en in een ziekbed van koning Ahazia destijds. En misschien in moeilijke omstandigheden, verdriet en lijden, of ziekte en zorgen rond uw gezondheid in uw leven, de hand van de Heere zichtbaar. Ja, hoe bedoelt u dat? Want hier zijn deze dingen die hier van Ahazia gezegd worden toch heel duidelijk dingen waarin het oordeel van God zichtbaar wordt. Want God waarschuwt hier deze man. Dat wat hij door middel van Elia over zijn vader Achab en over het huis van Achab heeft uitgesproken, dat dat zeker komen zal. Inderdaad. Maar in die waarschuwingen blijft God langmoedig en geduldig. En zo is het ook vandaag. En laten we dan het woord zoals dat in onze tekst voor ons ligt, maar heel in het bijzonder toespitsen op persoonlijke levensomstandigheden. Op dingen als een ongeluk en moeite en verdriet, op ziekte, op rouw. Daarin spreekt de Heere. Nee, we kunnen niet zeggen op grond van de Bijbel dat dat allemaal het oordeel van God is. In die zin dat wie nu in zijn leven veel meemaakt aan ziekte, dat hij dus zwaarder gezondigd heeft. Dat is een verkeerde gevolgtrekking. De Heere Jezus Christus maakt dat zelf duidelijk in Johannes 9, waarin de geschiedenis van de blindgeborene verteld wordt. En daarin wordt aan de Heere Jezus gevraagd, die man die hier zit, zo'n zielige verschijning, blind van zijn geboorte af aan, wie heeft meer gezondigd, hij of zijn vader? Want voor het gewone gedachtegang van die dagen moest die verschrikkelijke ziekte toch het aanwijzing zijn dat hij of zijn ouders erge zondaren waren. Nee, zegt de Heere Jezus, zo is het niet. Niet hij heeft gezondigd. Daarmee bedoelt hij zwaar gezondigd. Nog zijn ouders hebben ernstig gezondigd. Maar dit is gebeurd opdat de werken Gods openbaar zouden worden. En daarom moeten we heel goed vaststellen dat ook al is alle ziekte en alle ellende een gevolg van de zonde. Want als er geen zonde waren, dan waren er ook geen wonden en dan was er ook geen dood en geen ziekte. We mogen andersom nooit zeggen, als iemand veel meemaakt en ernstige slagen in zijn leven te verwerken krijgt, deze heeft groter zonde. Dat moet u ook nooit denken in de eerste plaats, wanneer plotseling een ziekte komt. Dan moet u niet denken, is dat een zwaar oordeel van God, omdat ik zwaarder gezondigd heb. Nee, het zijn juist roepstemmen waarin de Heere tot ons komt. Niet opdat wij zouden gaan wroeten in de vraag, waarom ik? Heb ik slechter geleefd dan die? Want dan komt u in een wespennest van eigenzondige overleggingen terecht, waar u uit eigen kracht ook nooit meer uitkomt. Maar waar brengt de moeite en het verdriet u? Dat is de grote vraag die de schrift ons voorhoudt. Enerzijds, al die moeite, al die ellende, ongeluk, een val, een ziekte, gevolg van de zonde. Maar dan tegelijkertijd, waar brengt het ons? De psalmdichter zegt in de 10e psalm, Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. U zegt zeker wanneer u zelf van moeite en beproevingen afweet, dat is onmogelijk voor een mens zeker. En om dat voor de Heere neer te leggen en aan de Heere over te geven, wanneer de Heere een weg met ons gaat in ons leven, die dwars ingaat tegen alles wat wij zelf wensen en verlangen, dan is er genade voor nodig om het met God eens te worden. En genade voor nodig om het in Gods hand te leggen. Maar gemeente, wanneer die dingen ons overkomen, is het wel de weg die het woord wijst, dat het daarheen moet. En dat dat ons gebed mag zijn, bij onze beden om genezing. Bij onze beden om alle kracht en hulp van de Heere te ontvangen. Heere, geef dat deze ziekte of dit verdriet of deze moeilijke omstandigheden zo geheiligd worden, dat het gebruikt mag worden tot eer van uw naam en tot heil van mijn ziel. Zijn we zo onder de roepstemmen bezig met de slagen, met de moeite, met het verdriet, dat we in al die slagen en moeite en het verdriet de gevolgen van de zonde zien, maar dat we in onze zonde en ellende tot Hem ons ter genezing wenden. Want het kan ook heel anders. En dat zien we in het vervolg van de geschiedenis zoals die voor ons ligt. Hier ligt een verbondskind, want dat was ook Ahazia, de zoon van Agab, op zijn ziekbed en hij is zwaar gewond. Uiterst ongelukkig terechtgekomen. En het lijkt erop alsof hij het leven zal verliezen. En in plaats dat hij onder deze slaande hand van God, tuchtiging van God, uitgedreven wordt naar de God van Abraham, Isaac en Jacob, stuurt hij boodschappers, zo lezen we, en hij zegt tot die boodschappers, gaat heen en vraagt Baal-Zebub, de God van Ekron, of ik van deze ziekte genezen zal. Deze zoon van Agab is dus ook hier een zoon van Agob. Er is ergens in Ekron, dat is een stad in Filistea, het tegenwoordige Gaza-strook, dat is het oude land van de Filistijnen, de Palestijnen. Daar in die Gaza-strook ligt de stad Ekron en daar was Een god wiens naam wel Baal-Zebub. En blijkbaar was er bij die tempel van Baal-Zebub een orakel, waar de priesters de toekomst konden voorspellen. En zo meende men de stem van die god, van die Baal-Zebub, die kon je bekendmaken of je zou genezen of niet. U moet er goed op letten dat dat de bedoeling is. Hij gaat niet naar Baal-Zebub met het verzoek of hij genezen wordt. Blijkbaar heeft hij niet zoveel vertrouwen in Baal-Zebub dat die god hem ook genezen kan. Nee, die god kan alleen maar de toekomst voorspellen. Hij vraagt of ik van deze krankheid genezen zal of niet. Dat is van betekenis. Want we moeten toch iets gaan zeggen over die god Baal-Zebub. Als u een schriftverklaring zou lezen, een beetje een goede schriftverklaring, dan ziet u dat er nogal wat te doen is over die Baal-Zebub. Baal was een algemene Kanaanitische god die door Agab en Izebel in Israël was ingevoerd en daar nu ook gediend werd. Maar soms had de Baal van een bepaalde plaats nog een soort bijnaam. Zo heb je de naam Baal-Zephon en hier Baal-Zebub. Maar de Bijbelverklaarders zeggen dat waarschijnlijk de schrijver van het boek Koningen heel bewust onder de leiding van de Heilige Geest een letter veranderd heeft. Dat die god eigenlijk heette Baal-Zebul met een L aan het eind. En Baal-Zebul is in het Oude Testament en ook in het Oude Oosten een heel bekende naam. Letterlijk vertaald betekent dat zoiets als Baal Heer Zebul van het huis. En dat bedoelde men mee Heer van het hemelhof, Heer van het huis in de hemel. En deze grote naam van Baal is in het Nieuwe Testament verbasterd tot Belzebul. Baal-Zebul, Belzebul. Dat betekent de god van het huis van de hel. Zo is de naam Belzebul ontstaan. Maar in het Oude Oosten werd voor die tijd Baal-Zebul aanbeden als de grote hemelgod. En nu verandert de heilige schrijver onder de leiding van de Heilige Geest het met één letter. En weet je wat je dan krijgt? Baal-Zebub, dat is god van de vliegen. God van de mesthoop. En dat lezen we meer in het Oude Testament. Dat de godvrezende schrijvers, die stonden voor de eer van Jehovah, de namen van de afgoden soms verbasterden, om hun schande aan te doen, om hen te vernederen voor Israëls God. En zo ligt er in deze geschiedenis, zoals ze hier verteld wordt door die heilige schrijver, een geweldige spot met de afgoden opgesloten. Koning Ahazia, zo wil de schrijver hier zeggen, gezond uw bode naar de God waarvan gemeende dat hij een God van het hemelhof was. Machtig om de toekomst te voorspellen, maar in werkelijkheid is hij de God van de vliegen. En vliegen die horen bij een mesthoop. De God die niet meer waarde en niet meer goddelijkheid heeft dan een mesthoop. Paulus zou zeggen een drekhoop. En moet je nou naar zo'n God gaan om je hulp te vragen? Om daar je heil te zoeken? Voelt u hoe hierin de ernstige, de gewijde spot van de heilige schrijver, van de Heilige Geest zelf doorklinkt. En dat wordt ook duidelijk uit het verdere verloop van de geschiedenis. Want als deze boden gezonden worden naar de God van Ekron, dan krijgt Elia de profeet, ja opnieuw hij, het bevel, maak u op. Ga de boden van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen. Is het omdat er geen God in Israël is, dat gij lieden heen gaat om Baal-Zebub, de God van Ekron, te vragen? Daarom zegt de Heere alzo, gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg. En dan gaan die boden, verbijsterd en verbaasd door die plotselinge verschijning van die profeet van God, gaan ze terug. En ze brengen letterlijk de boodschap over, zoals Elia die gebracht had. En als we deze dingen zo overwegen en overdenken vanavond, dan komen een aantal gedachten zo voor onze aandacht. En het eerste is dit. Dat hier nadrukkelijk wordt aangewezen wat zo vaak in de schriften staat. Hoe dwaas mensen zijn als zij naar andere goden gaan. We hebben dat samen gezongen in de berijming van Psalm 135. Hoe afgoden zijn, stom en blind en doof. Zij kunnen niet helpen. We hebben het gehoord in die spot die in die naam ligt open, opgesloten. God van de vliegen, God van de mesthoop. En naar zo iemand begeeft u zich om hulp. Ja, zegt iemand, maar dat gebeurt vandaag niet meer. Want vandaag hebben wij geen Baals meer. Vandaag, ach wat vandaag. Zoekt de mens geen andere goden? Is de geest van ons gevallen Adams kinderen dan veranderd? Calvijn zegt ergens dat de geest van ons mensen van nature een fabriek van afgoden is. Hij maakt zich allerlei soorten afgoden. Nee, dan zal het misschien niet zo zijn dat wij letterlijk nog Baal-tempels gaan bouwen. Maar is de moderne mens niet op allerlei manieren bezig om troost en hulp te zoeken? Is het niet zo dat wij in onze samenleving allerlei vormen om hulp te vinden en rust te vinden en ontspanning te vinden en bevrediging van onze vleeselijke lusten te vinden hebben opgebouwd en dat dat eigenlijk allemaal afgoden aan het worden zijn? O nee, begrijpt u me goed. Als er allerlei vormen van hulpverlening zijn, dan zeg ik daar op zich geen kwaad woord van, mits die hulpverlening blijft en ook mensen wil helpen. En wanneer er mogelijkheden zijn in deze jachtige tijd om ons op een verantwoorde wijze te ontspannen en vakantie te houden, dan is daar geen enkel bezwaar tegen, u begrijpt dat. Maar in heel onze cultuur kan het ook ziekelijke vormen aan gaan nemen. Vooral de ontspanningsdrift, de entertainmentdrift, om ontspannen te worden en relaxed te raken. Dat is een van de grootste Baalzebubs die er in onze tijd is. Waar sport en spel, moderne muziek en allerlei soorten van instellingen samenspannen om mensen al feestvierend en zingend en drinkend en dansend ten verderven te voeren. Daar zijn de Baalzebubs hard bezig. En ik zeg het tegen onze jonge mensen. En ook tegen ouderen, want we zijn alle ten diepste hetzelfde. Waarom zoek je sommigen van ons heel zeker onze zaterdagavondbesteding bij Baalzebub? Is er dan geen God in Israël? Waarom zoek je je vrede en je vreugde in de dingen van de wereld? Is er dan geen God in Israël? En als we ziek zijn, zegt iemand, betekent deze tekst dan dat je geen hulp mag zoeken? Nee, dat niet. Ik heb het wel eens in mijn eerste gemeente zo uit horen leggen. Dat iemand die ernstig ziek was, zei: dominee, ik mag niet naar een dokter. Want deze woorden zijn me bijgekomen. Is er dan geen God in Israël? Ik zeg, dat betekent helemaal niet dat je niet naar een dokter mag. Het zou wel kunnen betekenen dat je tot op de dag van heden veel te veel op een dokter gebouwd hebt. Ik zeg, maar ik lees nergens in mijn Bijbel dat in dagen van ziekte wij niet naar een dokter mogen. Oh nee, zegt hij. Nee. Wat staat er van Hiskia toen hij zo verschrikkelijk ziek was? En toen God hem door middel van de profeet aankondigde dat hij genezen zou, toen moest hij de middelen gebruiken. Een klomp vijgen op dat vreselijke gezwel. En God zegende de middelen, zodat hij genas. En toen de Heere die blind geborene reinigde en genas van zijn kwaal, toen heeft de Heere toch ook slijk gebruikt en dat aan zijn ogen gesmeerd. Als een duidelijke prediking dat wij de middelen mogen gebruiken. Alleen als je nou onder behandeling van een dokter bent, met alle respect voor hun kunde en met alle respect voor wat zij vermogen. Stel al je vertrouwen niet op mensen. Want dan kom je bedrogen uit. Uiteindelijk is een dokter ook maar een mens. En zegt de Heere die boven artsen en allerlei geneeswijzen staat, is er geen God in Israël. Dus wij mogen de middelen gebruiken. We moeten ze zelfs gebruiken, omdat het woord ons daarin voorgaat. Maar dan wel met een biddend oog geheven op hem die boven alle middelen staat. En die ook in deze dingen, met betrekking tot genezing van kwalen, met betrekking tot het slagen van operaties en noemt u maar op, gebeden wil zijn. Want, en dan kom ik aan het diepste punt van deze geschiedenis eigenlijk. Die God in Israël is een naijverig God. Is een jaloers God, al gebruik ik het woord jaloers liever maar niet. Laten we het oude woord naijverig maar gebruiken. We kennen dat uit de wet van de Heere die ook deze zondagmorgen weer gelezen is. Daar staat het bij het derde gebod, want de Heere God is een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen tot in het derde en vierde lid dergenen die mij haten. Naijverig. Jaloers. Dat betekent dat de Heere zelf alle aanbidding en alle eer en alle achting opeist. Dat betekent dat hij het niet kan aanzien wanneer mensen die zijn woord kennen, wanneer verbondskinderen zoals koning Ahazia andere goden zoeken, andere goden naar hun lust verkiezen. En dat blijkt juist in het slot van deze geschiedenis, als die koning Ahazia zijn bode stuurt en zegt, laat die God in Ekron mij vertellen hoe het verloop van deze ziekte zal zijn en wat ik misschien doen moet en welke middelen de dokters moeten gebruiken. Dan ontbrandt de naijver van de Heere. En hij laat het via zijn dienstknecht Elia aan de koning weten. Waarom gaat ge naar de goden van Ekron? Is er dan geen God in Israël? En omdat de Heere een ijverig God is, die het niet aan kan zien dat mensen zoals deze koning het zoeken bij andere goden, daarom komt hij met zijn straf het bed. U zult er niet van opstaan. Gemeente, laten we die les ook ter harte nemen. We leven in dagen waarin veel gesproken wordt, voor zover er nog over gesproken wordt in de kerk, over Gods beelden. Allerlei beelden van God zijn er. En een van de meest populaire beelden bij allerlei moderne theologie en moderne gemeenten is dat God de God is die met mensen in hun nood meegaat. Die tegen het leed niet opgewassen is en die met hen medelijdt. Een paar jaar geleden noemden we dat nog graag in dat soort kringen de bondgenoot God. De partner God. Een goddeloze opvatting. Want daarin wordt God van zijn godheid, van zijn majesteit beroofd. Zou de Almachtige niet machtig zijn om het tegen het lijden en zelfs tegen de dood op te nemen? Bijbelse godsbeeld is niet een God die machteloos tegen het lijden aanziet, maar een God die heilig naijverig is. En wiens toorn brandt als verbondskinderen, mensen die zijn woord kennen, mensen die in de drie enige naam gedoopt zijn, andere goden zoeken. En de band met God en met het woord verbreken. Nee, ik wil vanavond niet eenzijdig of goedkoop spreken over het kerkverlatingsprobleem en het afbraak en het afkalven van de gemeenten in ons vaderland. Daar ligt schuld bij de kerk. Daar ligt schuld bij de ouders. Daar ligt schuld bij de ambtsdragers. Dat is allemaal waar. Maar laten we binnen de kerk ook niet alleen de hand in eigen boezem steken en ons daar alleen mee bezighouden, maar het ook in hoger licht zien, dat God een jaloers God is. En als mensen ten dode wankelend de dienst van God vaarwel zeggen, terwijl ze erbij opgevoed zijn, en andere goden naar hun lust verkiezen, dan brandt de naijver van God. En dan kun je beven. In grote bewogenheid beven. Met hen die de God van Ekron en de dienst van de God van Ekron zoeken. Gemeente, als we denken aan mensen uit ons midden die uit het verre verleden en recente verleden afgedwaald zijn. Beven we dan wel eens. Worstelen we dan wel eens voor hun behoud aan de troon van Gods genade? Worstelen we wel eens voor het behoud van hen die in ons goede vaderland, waarvan uit het verleden zoveel mensen bij de waarheid van het woord van God zijn groot geworden en zoveel mensen de goden van Ekron hebben liefgekregen? Worstelen we wel eens voor dat ze terug mogen komen? Heere, erbarm u. Heere, ontferm u. Geef ze niet over aan het goeddunken van hun eigen hart en aan de goden van Ekron. Want de Heere is een ijverige God. Hij kan die afdwalingen en die afval een tijd aanzien in zijn geduld. Maar er komt een dag dat de Heere hetzelfde zegt tegen hen die blijvend afdwalen. Als wat hij zei tegen Ahazia. Daarom, gij zult van dat bed niet opstaan. En weet u wat de keerzijde is? En de drang die hierin ligt. De prediking voor Ahazia en voor ons. Dat het daarom zo dringend nodig is om als wij nog van die kleine afgodjes ergens hebben. En die zijn er wel in ons leven. Dat wij die afgoden de deur uitzetten. En daarmee gaan breken. En wederkeren voor het eerst of opnieuw tot de levende God. Want de afgoden, de Baal Zefons en de Baal Zebubs, ze bieden geen hulp in tijden van ziekte en in tijden van nood. En ze bieden zeker geen hulp voor onze arme ziel. Ze bieden geen hulp in het uur van de dood en van de doodsrivier. Met de Baalzebubs kom je om. O zeker, de mensen wordt wijs gemaakt. Dat met behulp van allerlei psychologische technieken je de mensen voorbereiden kunt voor een gerust sterven. Die technieken zijn er. En ze worden in allerlei ziekenhuizen ook kwistig gebruikt om de mensen rustig te maken, kalm. En als er roepstemmen zijn en slagen in het leven, er zijn allerlei middelen. Maar als we het alleen bij dat soort middelen zoeken, en God niet nodig hebben, dan kom je uiteindelijk met al die technieken en met al die middelen om. Want er is maar één God wiens naam Heelmeester is. En er is maar één God die helpt in nood. En dat is de ene naam, Jehovah. De drie enige verbondsgod. En daarom zou ik nog twee dingen willen zeggen vanavond. In tijden van moeite, in tijden van ziekte, in tijden van ellende. Gebruik de middelen maar gerust. Maar zoek het boven de middelen uit. Bij hem. Betekent dat dan dat wanneer we in alle ootmoed het in zulke omstandigheden bij de Heere zoeken, dat dan altijd genezing plaatsvindt, dat het allemaal anders zal verlopen als Ahazia? Mijn beste vriend, dat weet ik niet. Ik heb al zo vaak aan een ziekbed gezeten, waarin we gebeden hebben om genezing. En dat er soms werkelijk gebeden waren die onvergetelijk geweest zijn. En dat de weg van de Heere toch anders was. Maar als we werkelijk in de nood van ons leven en in tijden van ziekte en zware beproevingen, als alles zo anders gaat dan we zelf zouden wensen, het oprecht bij God zoeken, dan vraag ik er één in ons midden die het oprecht bij de Heere gezocht heeft en met de Heere beschaamd is uitgekomen. Want dan geeft de Heere, en dat heb ik ook vele malen gezien, soms zulke bijzondere kracht en hulp en ondersteuning en soms ook genezing, dat we ons alleen maar verwonderen mogen. Want de Heere laat het ook in de levensomstandigheden zien, dat er alleen maar één God is. En dat is niet de Baal, Zebub en de Baal, Zefon, maar dat is de Heere. Hij geneest en helpt in nood. En dan kan het ook gebeuren, zeg, dat als de Heere beproevingen zendt in ons leven, en dat is een hele moeilijke weg, ik zal dat niet ontkennen, maar hij geeft genade om het met de weg eens te worden. En hij gebruikt wegen van beproeving om ons tot bekering te brengen. Of om ons nader te verbinden aan zijn dienst en aan zijn troon. Ook al gaat het dan anders. Ook al wordt de gezondheid dan minder. En de kracht bij het ouder worden gebroken. Dan is het toch de Heere die bijzonder helpt. Kijk, dan mag je wel eens iets ervaren van wat Paulus zo diep ervaren heeft. Dat toen Paulus bad, Heere, neem die kwaal toch van me weg. Want die engel des Satans, die slaat me met vuisten. En het is een doorn in mijn vlees. Dat de Heere zegt, nee Paulus. Je hebt dat wat je hebt nodig om laag aan de grond te blijven. Maar, en dat stel ik er tegenover, mijn genade is u genoeg. Dan geeft de Heere juist op het ziekbed of in een moeilijke weg soms genoeg genade. Meer dan genoeg genade om te dragen. Want er is een God in Israël. En dan kun je wel eens mensen ontmoeten en misschien kent u ze ook wel. Die als ze terugkijken zeggen, och dat ik zoveel in mijn leven meegemaakt heb. Zoveel keer in het ziekenhuis gelegen heb. Of zoveel keer bij een open graf gestaan heb. De Heere heeft het willen gebruiken. En dan kan ik terugkijken met een innerlijk vermaak. Waar we vanmorgen over hoorden niet. Ook al was het moeilijk. Dat ik zeg, Heere, wat een wonder. Dat u door die moeilijke wegen heen mij hebt willen opzoeken en me niet hebt verlaten. En het alles ten goede hebt willen keren. Want het is toch waar. God helpt. Er is een God in Sion. En een God in Israël. Maar wat geldt in allerlei levensomstandigheden die de Heere geven, kan in tijden van ziekte en van benauwenis en van eenzaamheid, dat geldt nog veel rijker en veel heerlijker in het rijk van zijn genade. Want die les is als het ware de onderstroom die onder deze hele geschiedenis doorkabbelt. En dat is dit. Dat deze koning, dit verbondskind, hij zocht het in zijn dwaasheid bij de goden die geen goden zijn. In plaats dat hij op zijn ziekbed nu beleed dat Heer, nu moet ik sterven. Eigen schuld. En ik kan niet sterven. Heere, zou u uw knecht naar me toe willen zenden? En wil u hem woorden op de lippen leggen, opdat hij spreken mag, zodat er een woord voor mij bij mag zijn. Maar daar lezen we niets van. En dat was toch de weg geweest? Kan toch ook zo zijn in het leven van iemand hier in de kerk? Dat we met onszelf geestelijk vastlopen. Dat een jongen of een meisje, wanneer je denkt over de geestelijke dingen, over de eis tot bekering en de noodzaak om de Heere te leren kennen, zegt de Heere, hoe moet dat allemaal? Ik hoor van bekering en ik hoor van geloof en wat is dat? Ik hoor van Christus en wie is Hij? Zul je het niet bij de goden van Ekron gaan zoeken? Hier is gaan snuffelen en daar is gaan luisteren. Maar zul je het zoeken in het eenvoudige woord van God. En op gebogen knieën smeken, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Dat zijn hele bekende versregels. De meeste van ons kennen ze van de kinderjaren, van de zondagsschoolbanken af. Maar dat is toch geen gebed waar je ooit te oud voor bent om dat te leren bidden. Kijk, en dan wil de Heere juist, wanneer wij hem zo nederig te voet vallen en hem alleen zoeken en alle hulp en heil als een armzondig mensenkind alleen bij hem verwachten, dan wil hij juist op zulke mensen neerzien. En weet u wat ons zo vaak in de weg staat, ook geestelijk? Dat we nog allerlei hulpjes en steunseltjes hebben buiten God en buiten Christus. Dat we allerlei goden van Ekron hebben, allerlei Baals. Dat we menen dat we hier nog een grondje hebben en daar nog iets wat gerechtigheid, waarmee we onszelf op de been houden. Nee, zegt de Heere in dit schriftwoord, in alle ernst en radicaliteit, is er geen God in Israël? Want daar wacht de Heere op. Dat zondaars zichzelf afschrijven en zeggen, Heere, ik heb niets, ik kan niets, ik deug niet. Wat ik nodig heb, dat is een volkomen zaligmaker. Kijk daar, waar zondaren met zichzelf aan het eind komen en God oprecht nodig krijgen. Daar wil de Heere wonen en werken. En daar wil Hij het bevestigen, God die helpt in nood. Is in Sion groot. En dat doet hij niet alleen één keer zo voor het eerst, maar ook bij vernieuwing in het leven van zijn kinderen. Hij leert ze het af soms door de moeite heen, om het maar niet te zoeken bij Baal Zephon of bij Baal Zebub, maar bij de God in Israël. En daarom leren Gods kinderen het steeds ootmoediger, het steeds verwonderder. Maar ook het steeds hopender en verwachtingsvoller stamelen, zingen. God die helpt in nood. Deze God, de ene God, is in Sion groot. Aller volkenmacht, niets bij hem geacht, buigt u dan in het stof. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, gij zijt de God die hulp verschaft in nood en die daarom in Sion groot is en welzalig daarom hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Heren, zou u daarvoor plaats willen maken en dat zo willen bewerken in ons leven en zo in ons hart willen leggen. Dat we iets van die heilige eerbied mogen kennen voor u, die uw gerichten vervult, die een naijverig God zijt. En die toch onbegrijpelijk, schoon zwaar getergd, langmoedig en genadig zijt. En u is voor ons het nog het heden van de genade, nog de dag der zaligheid, waarin de handen van de middelaar Jezus Christus naar het verlorene zijn uitgestrekt. Heere, leer ons u zoeken. Met de woorden van die oude psalm. Leer mij hoe die zijn gelegen. En waarheen ge uw treden wendt. En wil u ons dan maar leren smeken, ootmoedig. Verbroken van hart. En ook aanhoudend leren smeken. Ook al loopt het misschien tegen. En Heere, wil u zo ons een biddend leven leren voor het eerst en ook opnieuw. En leer ons maar de dood schrijven op al die afgoden, de Baalzebubs in ons eigen leven. En alleen de stank van de mesthoop verspreiden. Heere, geef het. Wil u met ons zijn deze week, bewaar ons. Bescherm ons als we van de week onderweg zouden gaan of terug zouden keren. En wil u ons aanstaande zondag allen weer hier brengen. We vragen dat in de vergeving van onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. 84, derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.